Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 89, de versen 2 en 13. Doen we nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 111 het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het boek Genesis, daarvan hoofdstuk 17. We noemen nu Genesis 17, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 111, het vijfde vers. En een ieder spreken met mij in zijn hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 17. Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht. En God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van een menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot een eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Voort zeide God tot Abram: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zeker besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nog zeide God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abram op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden? En zal Sara die 90 jaar oud is baren? En Abram zeide tot God, och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zeide, voorwaar, Sara uw huisvrouw zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond, zijn zaad na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die nu Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken en God voer op van Abraham. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen van zijn huis en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees hunner voorhuid, even tenzelfde dagen, gelijk als God met hem gesproken had. En Abraham was oud 99 jaren, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaar oud, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd. Even op dezezelfde dag werd Abraham besneden en Ismaël zijn zoon en alle mannen van zijn huis, de ingeborenen des huizes en de gekochten met geld van de vreemde af, werden met hem besneden. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. In onze serie overdenkingen van het leven van de vader van alle gelovigen, Abraham, zijn we toegekomen aan de instelling van de besnijdenis. En de tekst kunt u dan ook vinden in dit hoofdstuk in 2 gedeelten. Allereerst in de versen 9 tot en met 14 en vervolgens in de versen 23 tot en met 27. Dus Genesis 17, de versen 9 tot en met 14 en de versen 23 tot en met 27. Ik lees de eerste versen en de laatste versen van beide gedeelten. Allereerst dus Genesis 17 vanaf vers 9. Voorts zeide God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Tot en met het 14e vers. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. En ook vanaf vers 23, toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen van zijn huis en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees hunner voorhuid, even tenzelfde dagen, gelijk als God met hem gesproken had. Tot en met het laatste vers 27, en alle mannen van zijn huis, de ingeborenen des huizes en de gekochten met geld van de vreemde af, werden met hem besneden. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Hoge en heilige Heere, God van eed en van verbond, wij naderen tot u nu de avond van deze dag gekomen is en we voor deze tweede dienst bij elkaar zijn. En hoe zouden wij tot u kunnen naderen? Als wij blikken op onszelf, Heere, dan zien we onszelf in onze beperktheid, ja, in onze zonde en in onze schuld staan voor u, die de Heilige bent, van wie de schriften zeggen dat u te rein van ogen bent dan dat u het kwade zou zien. Hoe kunt u dan op ons zien? En hoe kunnen wij tot u naderen? Dat is onmogelijk, wanneer wij letten op de enorme kloof die er geslagen is door de zonde tussen u en tussen ons. Heere, doe ons dat diep beseffen, opdat wij ons voor u verootmoedigen en in ootmoed tot u naderen. In het besef dat u de Heilige zijt, de eeuwig, drie-enig, onveranderlijke majesteit. En wij nietige mensenkinderen zijn. Maar Heere, wanneer wij zo voor u buigen in het stof, dan smeken we ook van u, of u, ondanks onze schuld, in gunst op ons wilt neerzien. Zie dan op ons neer niet, zoals wij in onszelf zijn misvormd door duizend zonden, maar zie op ons neer in het bloed van de Heere Jezus, dat hij gestort heeft om aan uw toorn te voldoen, om uw eisen te vervullen, om het verbond te bezegelen en te bekrachtigen, zodat het bezegeld, geratificeerd is. Het is volbracht. En Heere, wil u zo op ons neerzien, dan weet u dat wij in onze serie overdenking over het leven van de Vader van alle gelovigen toegekomen zijn aan het onderwerp van de besnijdenis. Een onderwerp dat niet zo gemakkelijk is om over te preken. En waar misschien dingen in gezegd moeten worden die ook niet direct voor ons zo duidelijk zijn en waarvan de praktische betekenis ons misschien zal ontgaan. Maar waar toch een boodschap in ligt die ons alle raakt. Heere, geef dat die boodschap duidelijk mag zijn. En dat wij wijsheid, ernst, dat wij liefde en gedrevenheid van u ontvangen om het woord op de juiste wijze te brengen. Dat we over heilige zaken ook op een heilige manier mogen spreken. En dat wij gedreven worden om het woord te leggen aan de harten van mensenkinderen, zodat de eisen van het verbond in al hun scherpte, in al hun onthullende kracht aan ons hart gelegd worden. En de belofte van het verbond in alle rijkdom helder en duidelijk mogen worden, nabij mogen zijn. Heere, wil daartoe ons door uw geest aangorden. Verlicht ons verstand. Vervul ons hart met liefde tot u en ontzag voor u. En geef ons woorden om te spreken, krachtig, teer, vol ernst, omdat het gaat over de eeuwige dingen. En bovenal met een oog op uw goddelijke glorie. Heere, wil geven dat de hoge eisen van het verbond, de diepe ernst van de verbondswraak, de tere volheid van de belofte, met de overvloed van verbondszegeningen, vanavond wordt uitgestald. Dat mensen gedreven worden tot u, de God van het verbond. Mensen jaloers gemaakt worden om dat heil te zoeken wat u aan Abraham hebt toegezegd en in Abraham aan al zijn zaad. Heere, wil u geven dat wij, die niet meer leven in de oudtestamentische bedeling, voor wie de besnijdenis voorbij is, maar die de doop hebben als een teken en zegel van uw verbond, geef dat wij voor het eerst of opnieuw met de doop werkzaam worden. Leren pleiten op wat u in de doop hebt afgebeeld, verzegeld en toegezegd. Heere, geef dat dat ook geen ijle en ijdele woorden mogen zijn, maar dat die dingen werkelijkheid mogen worden, opdat we beleven wat u in de doop hebt willen zeggen. We smeken u, Heere, wil niet alleen het woord zo heiligen en toepassen dat het aan mag spreken, Maar laat het zo mogen zijn dat het woord door mag dringen tot in het diepste, binnenste van ons hart. En geef dat een zegen van u mag worden meegedragen. En dan weet u volmaakt welke zegen we nodig hebben. Het zij een bestraffende, een vermanende zegen, of een bemoedigende, een opbeurende zegen. U weet volmaakt wat voor ons het meest nodig is. Geef, Heere, dat wij naar uw stem mogen luisteren en de boodschap mogen horen zoals ze van u tot ons komt. Wees u met de gehele gemeente. We dragen opnieuw allen aan u op en smeken of u zowel voor hen die hier zijn als voor degenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, als aan hen die later van deze dienst getuigen zullen zijn via een bandopname, wil u het woord zegenen. Wil dat doen, Heere, niet om ons, want bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben gezondigd en verdienen zelfs deze zegen, ja, de allerminste zegen niet. Maar doe het om het bloed van het verbond, het bloed van Jezus, uw Zoon. Wil u geven, Heere, dat wij als gemeente niet alleen geestelijk gezegend mogen worden onder uw woord, maar dat uw woord en geest krachtig mogen doorwerken onder ons. U weet, Heere, hoeveel onbekeerden er nog zijn. Dat weet u volmaakt. U weet hoe ingezonken de dingen kunnen zijn. U weet ook hoe dat uw kinderen soms kunnen worstelen. Mensen die van verre staan het niet weten. En er onder uw kinderen vele geestelijke vragen zijn. Heere, wil u in deze tijd vol van stemmen, vol van verwarring, uw woord zegenen. En ook als in stilte deze week uw woord onderzocht wordt en gelezen wordt, zou u het willen gebruiken en het woord willen heiligen en toepassen. Ja, later onder ons, onder jongeren en ouderen, ook bij de kinderen, ja zelfs bij de hele jonge kinderen, veel honger zijn naar de dingen van u en van uw woord. Wees u, o Heere, ook daarin een genade God, dat uw woord zijn kracht doet en honger verwekt en dorst naar u in ons leven, dat er brandende harten komen die verlangen naar u. Schenk dat niet alleen in onze gemeente, maar schenk dat ook in onze kerken. Wees u met onze kerken, met allen die daar dienen mogen, in welke ambten dan ook. We dragen de hoogleraren van onze theologische universiteit aan u op, allen die daar studeren. We bidden u voor alle predikanten van onze kerken. We smeken u voor kerkenraadsleden en gemeenten. Heere, bij alles wat ook onder ons is. Bij het vele wat er onder ons ook is, wat niet is naar uw wil, smeken we, o getrouwe verbondsgod, verlaat gij ons niet, maar bezoek ons met uw heil, werk krachtig onder ons, bekeer binnen onze kerken, werk vernieuwend, werk verlevendigend, breng zondaren die buiten uw leven, misschien met goede gedachten vervuld over zichzelf, tot een waarachtige bekering. En laat het mogen blijken dat gij ook van ons kleine kerkverband afwijkt. Zegen alle kerken in ons vaderland. Geef, Heere, dat de waarheid mag triomferen, de waarheid van uw woord. Wil u geven dat monden die een leer brengen die niet naar het getuigenis van u is, worden gestopt, of doordat zij die zulke dingen zeggen tot bekering gebracht worden, of op andere wijze. Maar laat de woorden van de verleider niet in uw naam mogen blijven verkondigd worden. Breek het rijk van de vorst der duisternis af. En laat uw koninkrijk komen. Heere, Heere, laat uw koninkrijk komen over deze aarde. Wil u denken aan het werk van de zending? Wil u zijn met allen die daar werken? Met zendelingen, allen die in het vertaalwerk bezig zijn, allen die in takken van hulpverlening ook op hun wijze daar zijn om het woord van u te brengen. Heren, we dragen bijzonder vanavond Hessel en Kobi aan u op, die weliswaar niet door onze gemeente zijn uitgezonden, maar toch vele banden met onze gemeente hebben. Wil u hen daar gedenken in het verre Botswana en wil u geven dat zij daar gezegend mogen worden en tot een zegen gesteld worden. Wees u met hen, wil hen ook nabij zijn. We bidden u, Heere, wil u het werk van de verkondiging van uw woord onder Israël gedenken. Zegen de prediking van het evangelie via evangelisatie aan hen die van het woord vervreemd zijn. Zegen ons land en ons volk. Zegen onze koningin, haar familie. Wil u bijzonder ook in deze weken aan prins Klaus gedenken en hem uw gunst en hulp geven. Wees u met onze overheid, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Wil u ons als land en volk gedenken. Vergeef de schuld die we als natie op ons laden en de zonde die ook onder ons roepen om uw toorn. Heere, verlaat ons land en ons volk niet, ook al is dat verdiend. Maar wil in toorn nog aan het ontfermen gedenken. En geef onder ons volk een wederkeer tot u. Laat de natie de doop mogen verstaan. Het verbond met Abraham, uw vriend. Heere, zou u dat uit genade willen schenken. Het gaat, als we dit vragen, toch niet om ons. Maar het gaat toch om uw zaak. En wat zou uw naam verheerlijkt worden, o Heere, als velen bekeerd werden, als zichtbaar werd dat gij de levende zijt. O Heere, om uw naams wil nog aan ons, aan onze kerken, aan ons vaderland denken in uw gunst. Zie gij op ons in gunst van boven. We smeken het om uw naams wil, om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119, de versen 69 en 87... Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Geliefde gemeente, in onze serie preken over het leven van Abraham zal het vanavond gaan over de besnijdenis. Als we daarover hebben en ook zullen moeten uitleggen, sober, wat de besnijdenis is, dan komt dat ons toch wel heel merkwaardig voor. Misschien vinden we het wel aanstotelijk, die voor ons zo vreemde ceremonie. En toch zullen we erover moeten spreken, omdat de Schrift erover spreekt. En als we dat doen, dan zullen we, althans dat is niet de bedoeling, niet in het bijzondere of in het sensationele blijven steken. Het sensationele is meestal ongezond, zeker wanneer het gaat om het heilig woord van God. Nee, we willen proberen na te gaan vanuit de Schriften wat die vreemde ceremonie van de besnijdenis nu eigenlijk betekent. En daarbij moeten we één ding niet uit het oog verliezen, namelijk dat die besnijdenis een oudtestamentische ceremonie is die in de nieuwtestamentische bedeling vervangen is door de doop. We zeggen het in ons oude doopsformulier, daar nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, dat we daarom onze jonge kinderen moeten dopen. Nu zullen we dat punt vanavond niet gaan bewijzen, dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Dat hopen we later te doen in de catechismusprediking over de doop. We gaan ervan uit dat dat volgens het woord van God is. Niet een verzinsel van de reformatoren, maar iets wat de Schrift zegt. Ik wil op één tekst wijzen, zonder dat verder uit te werken. Colossense 2 vers 11 en 12. Waarover de doop gesproken wordt als de besnijdenis van Christus, of zoals u het ook vertalen mag, de christelijke besnijdenis. Daar wordt in alle duidelijkheid gezegd dat de doop de vervulling is van de besnijdenis en dus ook de vervanging is van de besnijdenis. En zo willen we over de besnijdenis nadenken. En telkens ook wat lijnen trekken zo hier en daar. Van de besnijdenis naar de doop. Naar ons eigen leven. Wel, tegen die achtergrond willen we nadenken over de besnijdenis. En vanuit de woorden van dit hoofdstuk die we gelezen hebben als onze tekst, zijn er dan drie dingen die onze aandacht vragen. Allereerst is de besnijdenis het teken van het verbond. U leest dat bijzonder in vers 11. Vervolgens is het het teken van reiniging. En in de derde plaats is het een teken van toewijding. De besnijdenis, teken van het verbond, teken van reiniging en teken van toewijding. De besnijdenis wordt, zoals gezegd in dit schriftgedeelte, een teken van het verbond genoemd. Want laten we niet vergeten, daar ging het over in dit hoofdstuk. De Heere had al vele malen de belofte aan Abraham gegeven en telkens die belofte verder uitgelegd en uitgewerkt. En nu komt de uiteindelijke openbaring aan Abraham en laat de Heere de volheid van het verbond dat hij sluit zien. Dit is de slotopenbaring aan Abraham althans over het verbond. En daarin wordt nogmaals duidelijk aan Abraham dat het verbond een zaak van God is. God sluit het verbond. God bepaalt soeverein waar het in dat verbond omgaat. God beslist over de bepalingen, over de beloften, over de eisen. Vandaar ook dat in deze tekst met nadruk staat, mijn verbond. Het verbond is Gods verbond. Hij heeft het ingesteld. En daarom is het niet onbedenkelijk als wij zeggen het gaat over het verbond tussen God en ons. Dat kunt u verkeerd uitleggen. Alsof het bij het verbond van God met Abraham zou gaan om een verbond tussen twee gelijkwaardige partijen. Waarbij de een iets zegt en de ander iets inbrengt. De een iets inlevert en de ander iets inlevert. Nee, zo is het niet. Het verbond zoals het ingesteld wordt en opgericht wordt door de Heere is zijn verbond van het begin tot het einde. Het is zijn verbond. Hij heeft het soeverein gegeven. Maar al is het dan zijn verbond, dat verbond is wel opgericht of gegeven met mensen. Om precies te zijn, het is het verbond van God dat opgericht is met Abraham en met zijn kinderen, met zijn zaad. En dat betekent dat er in dat verbond dus ook woorden aan het adres van deze Abraham zijn. Verplichtingen en beloften. In de woorden zoals ze hier voor ons liggen, ligt de nadruk op de verplichtingen, op de eis. God eist in zijn verbond iets van Abraham. Wat eist God? Wel, die eis is eigenlijk aan het begin van dit hoofdstuk al aan Abraham meegegeven. Toen de Heere verscheen aan Abraham op 99-jarige leeftijd, zei de Heere tot Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. U herinnert het zich misschien nog, toen we daarover nadachten, ook gezegd, hier gaat het om de eis van het verbond. Maar die eis van het verbond waarin de Heere van Abraham eist oprecht te wandelen en voor zijn aangezicht te wandelen, die krijgt zijn hoogtepunt, bijzondere diepte, in de eis die hier zo plechtig door de Heere wordt afgekondigd. Namelijk dat als teken van het verbond Abraham zich moet laten besnijden. En ook alle mannen in zijn huis. Mannen, de jongens, tot de kleinste jongetjes toe. Het teken van de besnijdenis moeten ondergaan. Dat hoort dus bij de eisen van het verbond. God eist dat Abraham en al de mannen in zijn huis zich moeten laten besnijden. Ja, die eis is er niet alleen voor Abraham en de mensen die op dat moment in zijn huis, in zijn gezin, in zijn familieverband leven. Maar die eis gaat over de geslachten heen tot in lengte van jaren. Altijd een eeuwige inzetting zal voor Abraham en voor zijn nageslacht gelden. Dit is mijn verbond. Gij zult u en uw kinderen laten besnijden. Nu is die besnijdenis niet iets wat alleen bij Israël voorkwam. We weten dat in het hele nabije oosten, in de tijd waarin Abraham leefde en daarna, ook onder heidense volken de besnijdenis werd gepraktiseerd. Die besnijdenis was er bijvoorbeeld bij de Ammonieten en de Moabieten. Ze was er ook bij de Egyptenaren. Al heel lang geleden was die besnijdenis op een bepaalde manier bij de Egyptenaren ingesteld. En onder de oudere theologen is wel geprobeerd om te bewijzen dat die volken rondom Israël de besnijdenis ingevoerd hebben omdat ze het van Israël hadden afgekeken. Dus dat Israël de eerste was die de besnijdenis op Gods bevel had ingesteld. Maar zo is het niet. Want het is zeker zo dat in Egypte de besnijdenis bekend was voordat die in Israël door de Heere zelf werd ingesteld. Bovendien, u vindt de besnijdenis over de hele wereld. Onder allerlei primitieve volken. Van bepaalde stammen in Afrika tot onder de oude volken in Midden-Amerika, de Azteken, de Maya's. Ook zij kenden de besnijdenis. Daar had het over het algemeen ook een bepaalde godsdienstige betekenis. Men beschouwde de besnijdenis als een symbool van vruchtbaarheid. Het had dus een plaats in de vruchtbaarheidsgodsdienst. Of bij weer andere volken werd de besnijdenis toegepast aan jonge mannen van zo'n jaar of 17. Het tekende de overgang van het jonge man zijn of kind zijn naar de volwassenheid. En voordat men in het huwelijk trad, de overgang van het kind naar het volwassen zijn, werden de jonge mannen besneden. Een overgangsrite noemt men dat. Maar ook al was het zo dat allerlei volken en allerlei stammen die besnijdenis kenden, al heeft die besnijdenis bij die vreemde volken ook hele oude wortels, toch is er één kant waarin Israël zich van de meeste andere volken op het punt van de besnijdenis onderscheidt. En dat is dit. Dat als God die besnijdenis instelt hier aan Abram en voor heel het volk van Israël, dan is het niet zo zoals bij de meeste andere volken, dat jongens tussen hun 10e en hun 20e jaar besneden moeten worden. Maar dat ze besneden moeten worden nadrukkelijk op de 8e dag. Daarin wordt al zichtbaar dat het bij de besnijdenis onder Israël toch om iets anders gaat. Al kwam het teken meer voor, de Heere geeft hier zijn eigen goddelijke betekenis aan dit teken. Wat was het teken? Wel, de meeste van u zullen weten dat de besnijdenis, of zoals het gezegd wordt in het gedeelte wat gelezen is, het vlees uw voorhuid besnijden, een heel kleine operatie was. De voorhuid, dat is het voorste gedeelte van de huid om het mannelijk lid, werd dan weggesneden. En zo vloeide er bloed. Het was een wat pijnlijke operatie. Voor kleine kinderen, maar voor oudere jongens of mannen veel meer nog. In elk geval, we lezen in de schriften herhaaldelijk over zo'n besnijdenis, waarbij die voorhuid, dat is het voorste gedeelte van de huid om het mannelijk lid, werd weggesneden. En het werd hoe langer hoe meer een gebruik onder Israël, wat stipter en stipter gehouden werd, op de 8e dag werden de jongetjes besneden. En als dat op de 8e dag om welke reden dan ook niet kon, dan zorgde men er onder het volk van Israël voor dat men alsnog besneden werd. Er zijn tijden geweest onder Israël waarin het met de besnijdenis niet zo nauw genomen werd. We lezen in de boeken Deuteronomium en Jozua dat tijdens de woestijnreis de jongens niet besneden waren. En daarom moet bij de intocht in het beloofde land bij Gilgal Jozua een stenen mes nemen en alsnog al de jonge mannen onder Israël besnijden. Maar later wordt die wet, die inzetting van de Heere, zoals zij hier beschreven staat in Genesis 17, heel stipt nageleefd. En voor de Joden werd de besnijdenis op de 8e dag steeds meer een plechtige ceremonie. En het teken van de besnijdenis werd steeds meer het teken van het Jood zijn. Men noemde bijvoorbeeld in Oost-Europa de dag van de besnijdenis de dag van het Jitsen. En Jitsen is een oud Jiddisch woord voor het Jood worden. Door de besnijdenis werd je pas echt Jood. Dat was het teken van het Israëliet zijn, van het kind van Abraham zijn. Die besnijdenis werd meestal verricht in oude tijden door de vader. Het was een groot voorrecht voor een Jood om dit te mogen doen. Ook al bracht het een zekere spanning en vaak ook aarzelingen met zich mee. Later, tot in onze tijd toe, is het vaak zo dat er bepaalde functionarissen zijn aangewezen om de besnijdenis te verrichten. Er zijn officieel gediplomeerden door de Joodse synagogen. Mohel worden ze genoemd, die de besnijdenis verrichten op de achtste dag. En het is een grote plechtigheid geworden in de Joodse gezinnen. Meestal, dat is de gewoonte, zo lezen we in de boeken van de Joodse rabbijnen, neemt de grootmoeder, indien ze nog in leven is, op de dag van de besnijdenis het kind, het jongetje uit de wieg. En wordt het bij de grootvader op schoot gezet. En wordt daar de besnijdenis verricht onder het aanroepen van de naam van de Heere en het uitspreken van de woorden van de schriften. En daarna is men bijeen, een dag van vreugde en dankbaarheid aan de God van het verbond. En zo is die besnijdenis een onlosmakelijk onderdeel geworden van het volksleven van Israël in het Oude Testament tot onder het Joodse volk van vandaag. En dan moet u er eens op letten. Juist wanneer we vanuit deze korte schets terugkeren naar de woorden van de tekst, dat deze heilige inzetting van God, dat daar meteen in de woorden aan Abraham het huis van Abraham bij genoemd wordt. Abraham moet zich laten besnijden, maar ook zijn huis. En dan leest u met nadruk dat het daarbij niet alleen gaat om zijn kinderen. Hij heeft een zoon, Ismaël, van 13 jaar. Maar ook om de slaven die tot zijn huis behoren. Ja, zelfs mensen die helemaal niet van dezelfde stam zijn, die met geld gekocht zijn. Alle dienen zij besneden te worden. En daarin zitten een aantal gedachten die wij niet uit het oog mogen verliezen. In de eerste plaats dit. Bij de besnijdenis gaat het nadrukkelijk niet alleen om de mens alleen, maar om het gezin, het huis, het geslacht. Datzelfde leest u bij de doop in het Nieuwe Testament. Lydia, Stefanus, de stokbewaarder, noemt u ze maar op, zij werden gedoopt met hun huis. Het teken dat het verbond gaat door de geslachten heen. En dat de Heere, de God van het verbond, in de geslachten wil werken. U leest nog iets. Niet alleen dat de Heere in de geslachten wil werken, maar u leest ook dat in de instelling van de besnijdenis de vreemdeling, de niet-Israëliet, niet wordt uitgesloten, maar ingesloten. De slaaf, ook de vreemdeling die met geld gekocht is. De besnijdenis is van den beginnen nooit bedoeld alleen als een teken van het Israëliet zijn. Het gaat hier niet om een volk. In de allereerste plaats. Het gaat om het volk. Om het toebehoren tot de God van het verbond. En al heeft de besnijdenis later begrijpelijk sterke nationale Joodse kanten gekregen. In de instelling van de besnijdenis ligt de opening naar de heidenwereld, naar de vreemdeling, al aangeduid. En zo heeft Israël de besnijdenis gehouden. Gedachtig aan het bevel van de Heere. Ze zijn er steeds stipter in geworden. Gedachtig aan de dreiging van de Heere. Want in vers 14 lezen we: als mijn verbond niet gehouden wordt en het besnijdenis niet wordt uitgevoerd, dan zal al wat mannelijk is en wiens vooruit niet besneden is, uit de volken uitgeroeid worden. Hij zal gedood worden, want hij is een verbondsbreker. Hij ligt onder de wraak, onder de toorn van het verbond. En dat is een van de drijfveren geweest waarom Israël stipt die instelling van de besnijdenis hield. Zo stipt dat langzaam maar zeker, en we vinden dat al in het Oude en zeker in het Nieuwe Testament, die besnijdenis opgevat werd als een uiterlijk teken als een uiterlijk voorrecht. Als teken dat wij Abrahams kinderen zijn en dat wij tot het volk van God behoren. Men dacht in de tijd van de profeten en zeker onder de fariseeën in de dagen van de Heere Jezus, dat het behoren tot het volk van Abraham en het hebben van het teken van de besnijdenis, dat dat op zichzelf een garantie was dat men op het goede pad was en bij het goede volk behoorde. Maar de besnijdenis is nooit bedoeld als alleen maar een uiterlijk teken waarop we ons kunnen beroemen. Dan wordt de besnijdenis totaal misverstaan. En dat is een van de erge, tragische dingen in de geschiedenis van het volk dat nog steeds bemind is om de vader, het volk van Israël. Dat men het verbond veruitwendigde en de besnijdenis als een teken ging beschouwen, zonder dat men zag waar de besnijdenis eigenlijk op doelde. Wel, en wat is dat dan? Wat is de bedoeling van de besnijdenis van Abraham en van zijn kinderen en van die slaven? Waarom moest die merkwaardige ingreep, die merkwaardige operatie plaatsvinden? Wel, misschien kunnen we nooit helemaal ten volle bevatten waarom. Want de Heere geeft niet op alle aspecten uitleg. Maar één ding is duidelijk. Dat de besnijdenis een diepe betekenis heeft. En die betekenis wordt duidelijk als u in de Bijbel alle teksten die over de besnijdenis gaan op een rij zou zetten. Dan krijgt u dit beeld. Dat wanneer het in de profetieën en later ook in het Nieuwe Testament over de besnijdenis gaat, dat de profeten en later ook de apostelen met ernst waarschuwen dat de besnijdenis wel een groot goed is, maar dat Israël de besnijdenis heeft misverstaan door het als een uitwendig ceremonie te beschouwen waar men prat op kon gaan en trots op kon zijn, zonder de betekenis te verstaan. En dan komen de profeten tot merkwaardige uitspraken. Dan zeggen ze, het is niet genoeg dat de voorhuid is weggenomen, besneden. Maar besnijd uw oren en besnijd uw harten. Wat is de bedoeling? Wel, hun harten van de Israëlieten tegen wie de profeten het hebben, die zijn niet verbroken harten. Geen harten bereid om de Heere te dienen en hem te vrezen. Het zijn harten die zich verhard hebben tegen de Heere en tegen zijn dienst. Besnijd uw oren. Hetzelfde, het zijn geen geopende oren, maar het zijn toegesloten oren. Het niet besneden zijn van het hart betekent onvernieuwd zijn. Het niet besneden zijn betekent in je zonde zijn. Het niet besneden zijn betekent onbekeerd zijn. Betekent onrein zijn. Denkt u maar aan het schimpwoord wat u in de Bijbel vindt aan het adres van onbesnedenen, vooral de Filistijnen, die waren onbesneden. Onbesneden Filistijn, dat is een schimpwoord. En dat betekent hetzelfde als een onbekeerde Filistijn, een Filistijn die zich uitleeft in zijn zonde. En zo wordt het duidelijk dat het hebben van de voorhuid heen wijst op het leven in de zonde, op het onvernieuwd, op het onbekeerd zijn, op het onrein zijn door de zonde. En die operatie van de besnijdenis, dat wegsnijden van de voorhuid, dat wijst heen naar de reiniging. Dat wijst heen naar de reiniging van het kwade, van de zonde en van de schuld. Dat heeft God dus in dat teken van de besnijdenis allereerst willen uitdrukken. God wil zijn verbond met Abraham en zijn zaad oprichten. Maar in dat verbond zegt de Heere door middel van dit zichtbare teken, jullie moeten besneden worden besneden van oren, besneden van het hart. Jullie moeten vernieuwd worden, jullie moeten gereinigd worden. De noodzaak van hartsvernieuwing, van reiniging van het leven, wordt in deze ceremonie gepredikt. En ziet u dan niet de overeenstemming tussen besnijdenis en de doop? Ook al zijn het twee heel verschillende ceremonies. Ook de doop, het sprenkelen van het doopwater of het onderdompelen, zoals dat vroeger meer gebeurde. Dat wijst op reiniging. Wij moeten vernieuwd worden. Wij moeten gereinigd worden. Wij moeten gezuiverd worden. Doop en besnijdenis prediken de eis tot bekering en tot reiniging. En laten we dan meteen maar heel persoonlijk worden. Dat is iets wat ook onze doop laat zien. Uw doop en mijn doop. En ik mag toch veronderstellen dat vrijwel alle zoals we hier in de kerk zitten, dat wij als kinderen gedoopt zijn. Dat betekent wij moeten gereinigd worden. Wij zijn onrein door de zonde. We hebben een gesloten hart, gesloten oren, een afkerig hart en een afkerig leven van nature. En daarvan moeten wij gereinigd worden door goddelijke genade. Dat heeft de Heere, de God van het verbond, op ons gelegd. Dat eist de Heere van ons. En wat hebben we daarmee gedaan? Met die eis, u moet gereinigd worden. U moet vernieuwd worden. Wat hebben we daarmee gedaan? Zeg het eens, is het gebeurd? Is dat wat de besnijdenis laat zien en wat de doop zichtbaar maakt? Is dat gebeurd in uw leven? Is dat gebeurd in jouw leven? Want dat wat in deze sacramenten wordt uitgebeeld, dat is niet maar een vrijblijvend iets. Maar dat legt goddelijke verplichtingen op ons. Je moet bekeerd worden, gereinigd worden. En indien dat niet gebeurt, ge zult uit uw volken uitgeroeid worden. Ge hebt het verbond gebroken. Gemeente, wat leven we daar weinig bij? Bij die eis die aan het oude volk van Israël en aan de nieuwtestamentische gemeente vanuit de doop en vanuit de besnijdenis komt. De goddelijke noodzaak, ge moet bekeerd worden, een nieuw hart ontvangen, wederom geboren worden, gereinigd worden. U zegt, ja, die eis is er toch voor alle mensen? Jazeker. Als schepselen eist God van ieder mens op deze wereld dat ze zich tot hem bekeren, maar die eis komt met bijzondere klem en met een geweldige ernst. Tot allen die op het erf van het verbond leven. Met de volle majesteit van de God van het verbond. Ge moet gereinigd worden. Is het al gebeurd? Niet, zegt u? Nee, ik ben nog onbekeerd, onrein. Kunt u dan nog rustig slapen? Kunt u dan nog rustig verder leven? Kunt u dan straks nog rustig de kerk uitlopen en uw koffie drinken en op tijd naar bed gaan en aan de nieuwe week gaan denken? Kunt u nog één dag doorleven? Zonder reiniging, zonder vernieuwing. Wat als u vannacht zou sterven? Verbondskind, zoon van Abraham, dochter van Abraham, zonder reiniging. En zonder bekering. En zonder de beleving wat in de doop wordt uitgebeeld. Dan zult ge uit uw volken uitgeroeid worden. Want ge hebt het verbond gebroken. En dat is zo ontzettend, gemeente. Als we als verbondsbrekers door ons ongeloof en de hardheid van ons hart verloren zouden moeten gaan. En daarom legt God bijzonder op ons en op onze kinderen, zoals hij het altijd deed bij Abraham en zijn kinderen, die eis van het verbond op het hart. U moet bekeerd worden, u moet gereinigd worden. O, laat dat dan een zaak van gebed worden. Want daartoe heeft de Heere die eis in het verbond opgenomen. Niet opdat wij op onze eigen wijze, vleeselijke manier met die eisen aan het werk gaan. Alsof wij onszelf zouden kunnen reinigen. Dat kan niet. God kan het doen. God moet het doen. En het verbond zegt, God wil het ook doen. Let maar op, besnijdenis en doop. Gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden. En daar staat in het oorspronkelijk een vorm die aanduidt, besnijdenis is een besneden worden. Een kind. Dat kleine kind, dat ondergaat dat. Net zo goed als dopen is gedoopt worden. Dat kleine kind, dat ondergaat dat. En de Heere wil daarmee zeggen, die reiniging die ik eis in mijn verbond, die ik op u leg als mijn majesteitelijke verbondsrecht, dat is iets wat ik zelf moet doen. Dat moet aan u gebeuren. Besneden worden. Gedoopt worden. Zalig worden. God, zijn genade, dat hebt u nodig. En u belooft God in het verbond dat wat mensen zelf niet kunnen en wat ze zelf ook nooit zouden kunnen verrichten, belooft hij dat hij dat wil schenken. Want laten we daarbij niet over het hoofd zien. Dat wanneer die eis van het verbond op ons hart wordt gebonden, dan kunnen wij die eis uit eigen kracht nooit vervullen. Wij kunnen onszelf niet bekeren. Zal een moor zijn huid veranderen, luipaard zijn vlekken? Net zo min, zegt Jeremia, kunt gij uzelf uw hart veranderen, u die geleerd hebt kwaad te doen. Maar nu laat de besnijdenis en de doop zien. Het kan aan u gebeuren. Het heil is des Heren. Het is een Godswerk. Het is zijn soevereine werk. Zijn genadige werk. En de besnijdenis en de doop laten zien. De Heere kan dat niet alleen doen. Maar de Heere belooft dat hij dat ook wil doen. Uit soevereine genade. Het verbond spreekt van de macht van God om het te doen en van de bereidwilligheid van God om het te doen. En waarom is de Heere bereidwillig en machtig om te doen? Waarom zingen we met de psalm, die bekende verbondspsalm, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Nee, niet omdat Abraham en zijn kinderen of wie dan ook het erna gemaakt zou hebben. Maar omdat één besneden is die dat eigenlijk niet nodig had. De Heere Jezus Christus. Op de achtste dag, plechtig, als een kind uit het volk van de vaderen, is hij besneden. En in die besnijdenis zei God, als het ware over het leven van de Heere Jezus, gij moet gereinigd worden. Die vooruit van uw hart en van uw oren, die moet weg, weggeworpen. Maar de Heere Jezus had geen zonde. Dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genoemd worden. Maar hij heeft, ook al had hij zelf geen zonde, ook deze behandeling van de besnijdenis willen ondergaan. Toen op de 8e dag vloeide zijn eerste bloed. Het is als het ware een voorschaduw van het bloed wat straks vloeit als hij als het ware leeg bloed aan het kruis. Als hij zijn leven geeft. En toen die eerste druppels bloed vloeide op de 8e dag. Toen werd de naam gegeven. Dat was gebruikelijk. De Bijbelse, de Hebreeuwse naam wordt op de 8e dag gegeven. Bij de besnijdenis nog onder de Joden. En de naam van de Zoon van God was Jezus. Het bloed vloeide. En zijn naam was Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Die naam heeft hij met zijn eigen bloed betaald. En die naam maakt hij met zijn eigen bloed waar. Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En nu is er reiniging van al die zonden. Vernieuwing van het hart. Reiniging van de schuld. Van de smet. Vergeving van de schuld en van de ongerechtigheid. Het is te verkrijgen in zijn bloed en in zijn offer. Gemeente, zouden we daar dan niet om smeken? Pleitend op Gods eigen woord, Heere. O, mij kan het niet. Ik kan mezelf niet reinigen. Niet de tranen die ik breng, niet het offer dat ik pleng kunnen redden. Gij alleen, maar doe het dan, Heere, wat ik zelf niet doen kan. Doe het door het bloed en om het bloed van de Heere Jezus. Zouden we zo niet werkzaam mogen zijn met onze doop? Heere, reinig mij van al mijn vuile zonden. Doe het om het bloed van de Heere Jezus. Zijn we zo wel eens 's avonds laat of 's morgens vroeg of tijdens de dag in stilte bezig, werkzaam, om het bloed van Jezus Christus in te roepen over ons leven. Gemeente, als wij als kinderen van het verbond buiten dat bloed van de Heere Jezus Christus leven, en dat bloed niet gesprengd is aan ons hart, en we schuilen mogen door het waarachtig geloof achter dat bloed, dan komen we om. Daarom dringt de zaak zo. In elke prediking als het goed is. Om hem te leren kennen. Rust niet. En dan mag u veel u zelf wegcijferen. U leert het steeds meer om uzelf weg te cijferen. Eén grote nul te worden voor God. Maar u mag hoge gedachten hebben van hem die het bloed des verbonds gestort heeft. En die het verbond van God, zegt ons avondmaalsformulier, bezegeld heeft met zijn dood. Toen hij riep, het is volbracht. Ja, en dan ligt er nog iets in en ik moet daar kort over zijn. Maar deze dingen, ze zijn van het grootste gewicht voor u en voor mij. De besnijdenis is niet alleen maar een teken van reiniging, waarin de noodzaak van de reiniging, maar ook de mogelijkheid van de reiniging wordt aangeduid en verzegeld. Nee, de besnijdenis is ten diepste toch ook teken van toewijding. Maar dan zo dat die toewijding niet zonder de reiniging plaats kan vinden. Ik bedoel dit. Israël, volk van zondige mensen. God treedt met zondaren in het verbond. En hij spreekt van de noodzaak en de mogelijkheid van reiniging. En hij zegt, langs die weg mag u een volk worden mij toegewijd. Want de besnijdenis, hoe wonderlijk het ook mag klinken, is het teken van de toewijding aan God. Dat wordt uit het schriftgedeelte, denk ik, heel sprekend duidelijk. De Heere komt met de eis van de besnijdenis en de verplichting van de besnijdenis en legt daar grote nadruk op. En u leest dan in het slot van het hoofdstuk dat Abraham zijn zoon Ismaël neemt en al de slaven en al degenen die in het huis zijn en hij laat ze besnijden. En dan worden ze alle op diezelfde dag besneden. Teken van gehoorzaamheid en toewijding aan God. Want in die besnijdenis vraagt God gehoorzaamheid. Vraagt God een luisterend oor, een geopend hart. Dat moet de Heere zelf eerst geven, zegt u, door dat hart te reinigen, precies. Maar het gaat hem wel om een luisterend oor en om een geopend hart. Dat ziet de Heere graag. Want dat is zijn eigen werk. En u vraagt de Heere van Abraham en van zijn kinderen en van het volk van Israël dat zij in de weg van de bekering en van de reiniging hem dienen, voor hem leven. Dat is het doel waarvoor dit volk geschapen is, om de lof van de Heere te vertellen. Dat is het doel waarvan de Heere zijn verbond heeft opgericht, opdat er een volk zal komen uit alle volkeren, tong en natieën, dat hem zal eren en hem zal dienen. Kijk, en daar gaat het om in het leven van verbondskinderen, dat ze in de weg van bekering en geloof God zullen eren en God zullen dienen. Daarom bent u geschapen. Staat zo mooi in het begin van de kleine catechismus van Westminster, die Engelstalige catechismus die over de hele wereld bekend is, bekender bijna dan de Heidelberger. Wat is het doel van uw leven? God te eren en hem te genieten. Ik ken geen mooier antwoord op die vraag. Wat is het doel waarom God de mens geschapen heeft en waarom hij in het leven gekomen is? Opdat hij God zou eren en hem eeuwig zou genieten. To enjoy him forever. Nou, daarom heeft God zijn verbond opgericht. En dat kan alleen in de weg van bekering en geloof. Want de vraag komt ook hier tot ons. Leven we tot eer van God? Dienen we hem? Vrezen we hem? Jonge mensen, kinderen, we hebben allemaal het teken van de doop op ons voorhoofd. En dat teken van de doop, dat is veel groter en nog veel kostbaarder dan het teken van de besnijdenis. Want de doop is de vervulling. Alleen één ding, die besnijdenis die alleen aan jongetjes werd toegediend, uiteraard, dat was een heel zichtbaar teken. Dat kon ook nooit meer ongedaan gemaakt worden. Dat was altijd zichtbaar in je vlees, in je lichaam. En nu is de doop wel iets wat onzichtbaar is. Als die paar druppels water zijn opgedroogd na de doop van een kind, dan zie je het niet meer. Maar vergeet één ding niet. Ook al zien wij het niet meer. Voor Gods aangezicht is het met de doop net zoals met de besnijdenis. God ziet het altijd. Je kan het nooit meer kwijtraken. Het staat als het ware zichtbaar in je vlees, in je leven gedrukt. Gedoopt in de naam van de drie enige God. En u vraagt die God van het verbond, dat je hem toegewijd leeft, tot zijn eer, in zijn wetten wandelt, de geboden van God kent en die in praktijk brengt. Gebeurt dat in je leven? Zoek je daarna? Bid je daarom? Schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. Heere, leer me dat. Wat is het erg als je teken, het bijzondere teken van het verbond draagt, de besnijdenis of de doop, waarin de Heere zegt, dit kind, deze man, deze vrouw, heb ik op een bijzondere manier onder mijn eis en belofte gelegd. En je leeft er alsmaar langs heen en alsmaar overheen. Vooral vroeger was dat erg, wanneer je het veldteken van een koning droeg. Zeg een soldaat, op zijn schild, of op andere manieren droeg het teken van koning David, of van de keizer van Rome, de adelaar. En als in een oorlog dan zo iemand die het teken van die koning droeg, of van die keizer, niet vocht, maar overliep naar de vijand. En zei, ik wil niet bij die koning horen, ik wil niet bij die keizer horen. Dat was een overloper, een verrader. En u weet wat bijna in alle culturen het lot van een verrader is. Die wordt gedood als de smadelijkste en de ellendigste dood die er mogelijk is. Wat is het erg als je het veldteken, want zo noemt onze belijdenis de doop, en het merkteken van de drie enige God draagt. En we leven niet hem toegewijd. Wat zou ons dat hart moeten verbreken? En moeten leren bidden, Heere, neem gij mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Want daartoe ben je op deze wereld. Niet om de zonde te voeden en te koesteren. Niet om Satan te behagen. Maar opdat je zou leven tot eer van je schepper. En tot eer van de God van het verbond. Dat heeft de Heere betekend en verzegeld dat dat zijn grote doel is. De Heere vraagt het. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Wie heeft lust om mij te dienen? Wie, jonge mensen, ouderen? Hij wijst de weg. Hij zegt, reiniging is nodig. Verandering van hart is nodig. Maar dat is bij mij te krijgen. O haast u, om uw levens wil, opdat u door vrije genade gered en gereinigd. Eenmaal met heel uw hart God groot mag maken. Toegewijd aan zijn eer. Want daar beantwoordt Gods kerk aan het doel, waar ze van zonde bevrijdt, eeuwig zingt van Gods vrije genade. Gods genade die altijd de eerste is. Dat beduidt ook de doop. Dat beduidt ook de besnijdenis, dat eer de kinderen weten en tot hun verstand komen. God zegt, ik richt mijn verbond op. Ik wil de eerste zijn. Haast, spoed u om hem te vinden, want hij is het eeuwig waard. om gediend en gevreesd te worden. Hij is het die alle noden en alle problemen en elke schuld en iedere hindernis en alle onmogelijkheden kent. En hij wil reinigen, heiligen, harten samenvoegen tot de vrees van zijn naam. Dat zegt het verbond. Dat zegt de doop. Dat zegt de besnijdenis. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dag en van deze diensten komen we tot u om uw naam eerbiedig dank te zeggen. U hebt ons doorgeholpen, u hebt ons krachten gegeven. En ook deze avond hebt u ons geschonken dat we uw woord mochten uitdragen. Heere, wil u het zegenen en toepassen. Geef dat wij niet lichtvaardig bij het verbond mogen leven. Maar de ernst van de verplichting, de ernst van de wraak van het verbond, maar ook de rijkdom van de toezegging en de belofte in het verbond mogen zien. Open onze ogen, Heer, ook voor deze schatten, want we zijn er zo blind voor. En reinig ons dan om in de weg van reinigmaking en bekering u toegewijd te leven. En wil u dan uw volk steeds meer doen beoefenen wat de doop beduidt en waar de doop hen aan herinnert. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heere, ga met ons, vergeef het zondige, wat ons altijd ook vanavond aankleefde. En ga met ons deze week, sterk ons bij alle arbeid. Breng ons volgende week allen weer bijeen. We smeken het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 103, het negende vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. 103 vers 9. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.